Deze eerste zondag van het nieuw begonnen jaar openen we de Heilige Schrift. En wel in het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 13e hoofdstuk, Lucas 13. En we lezen met elkaar de eerste 9 versen. En er waren te diezelfde tijd enige tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welke bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat ze zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult ge alle desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren in Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult ge alle eensgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Houd hem uit, waartoe beslaat hij onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde en zeide tot hem: Heere, laat hem nog dit jaar, totdat ik ook om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden. Tot zover. Ik wil op deze eerste zondag met u nadenken over de versen 6 tot en met 9 als uitgangspunt nemen en boven de prediking schrijven het 8e vers, het middelste gedeelte. Laat hem ook nog dit jaar. En ik wil deze tekstgemeente verdelen in 3 gedachten. De boom, de arbeid aan de boom en de vrucht aan de boom. Ook nog dit jaar. De boom, de arbeid aan de boom en de vrucht aan de boom. Jongens en meisjes, de Heer Jezus die was in Jeruzalem. En er waren heel veel mensen onder zijn gehoor. En de Heer Jezus die sprak over de tekenen der tijden. En terwijl de Heer Jezus nog bezig was aan zijn preek, kwamen er ineens mensen naar hem toe en die boodschapten hem dat er iets heel ergs gebeurd was. Weet je wel, jongens en meisjes, net zoals op 11 september iets heel ergs. Wat was er gebeurd namelijk? Nou, Pilatus die was de tempel in Jeruzalem binnengegaan en die had daar Galileërs die daar aan het offeren waren gedood. Hij had het bloed van het offerdier gemengd met het bloed van de Galileërs. En toen die boodschappers kwamen zomaar midden in een preek, je moet je eens voorstellen vanmiddag dat er zo iemand binnenkomt. En weet je hoe de Heer Jezus daar nou op reageert? Hij zegt: moet je luisteren. Denken jullie dat die Galileërs die dat overkomen is, dat die grotere zondaars waren dan jullie? Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wat dachten de Joden? De Heer Jezus kon met eerbied gesproken gedachten lezen. De Joden die dachten bij hunzelf, die Galileërs, dat moeten wel heel slechte mensen geweest zijn. Want God wilde natuurlijk niet dat zijn tempel verontreinigd werd door zo'n stelletje Galileërs. Dus heeft God Pilatus gebruikt om deze mensen te straffen. Dat dachten de Joden. Zo denkt u natuurlijk niet. Als u wat overkomt, dan denkt u toch niet dat dat een straf is. De Joden die zeiden: dit is een straf van God. En weet je hoe de Heer Jezus daar eigenlijk op antwoordt? Met 1 woordje. Hij zegt: nee. Wat jullie denken, dat is niet waar. Dat is ook een les, want de Heer Jezus gaat niet discussiëren met de Joden. Hij zegt heel kort, ik zeg u, nee, zij. Maar, indien gij u niet bekeert, zo zult u straks desgelijks vergaan. Wat doet Christus? De Joden waren erg bezig met andere mensen om een oordeel uit te spreken. Dat doet u natuurlijk niet. Een oordeel uitspreken over anderen. En ze vergaten één ding. Indien jij jezelf niet bekeert, zo zal jij straks ook zo vergaan. Of die 18, weet je nog, in Jeruzalem dat gebeurde. Die 18 mensen die in een ogenblik tijd het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen, omdat die toren van Siloam ineens zomaar instort. Wat denken jullie, Joden? Wat denken jullie, Joden? Waren die mensen groter zondaar dan jullie? Dat hun zoiets overkwam. En wat zegt Christus? Ik zeg u, nee, zij. Maar, indien gij u niet bekeert, zo zult u straks desgelijks vergaan. Christus wijst de Joden terug naar hunzelf. En wat doet hij? Hij gaat nu een gelijkenis vertellen in deze context, dat deze gelijkenis een hele bekende gelijkenis, maar die gelijkenis die gaat in de eerste plaats over het volk Israël. Dus in de eerste plaats heeft deze gelijkenis betekenis letterlijk voor Israël. En wat doet de Heere Jezus? Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Een gelijkenis is een soort beeldspraak. De Heere Jezus gaat door middel van deze gelijkenis het volk Israël vermanen. En hij neemt het beeld, de gelijkenis van een zeker man die een wijngaard had. En in die wijngaard, daar plantte hij een vijgenboom. Israël, in het Oude Testament, in Jesaja 5 en op veel meer plaatsen, wordt Israël vergeleken inderdaad met een wijngaard. Een wijngaard die afgezonderd is, apart gezet is. Israël is als een wijngaard te midden van al de volkeren. Maar hier in deze gelijkenis gaat het eigenlijk nog, komt het nog een stapje dichterbij. Want er wordt hier gesproken over een wijngaard, maar daar staat één vijgenboom. En die vijgenboom die is er niet zomaar gekomen, niet toevallig. Maar die vijgenboom die is geplant, staat er. Geplant in de wijngaard. Er wordt een woordje gebruikt in het Grieks dat hij met zorg is die daar in die wijngaard gepoot. Tussen haakjes, dat mocht eigenlijk helemaal niet. Want in het Oude Testament staat, als je een wijngaard hebt, mag je die niet beplanten met twee soorten bomen. Dat heeft iets te maken met het bevruchten ervan. Want anders krijg je een kruising als je verschillende bomen door elkaar heen poot. Maar op één voorwaarde mocht het wel. En weet u welke voorwaarde dat was? Dat de vrucht van die boom, die kwam geheel voor de dienst des Heren. Op die voorwaarde mocht er een verschillende soorten bomen geplant worden, als de volledige opbrengst maar was voor God. En een zeker man had een wijngaard. En een wijngaard, dat zijn wijnstokken. En tussen die wijnstokken zien we ineens één vijgenboom. Eén. En wat gebeurt er? Op een dag komt deze man, de eigenaar van deze wijngaard, om te zoeken naar vrucht. Nou, dat was niet zo eenvoudig, want een vijgenboom, u hebt dat vanmorgen ook gehoord, dat Zacchaeus in een vijgenboom staat. Maar een vijgenboom, die wordt gemiddeld 5, 6, 7, 8 meter hoog. Een vijgenboom die ziet er een beetje uit als een boom die een beetje krom staat. Een vijgenboom is niet recht. Een vijgenboom die heeft het kenmerk dat hij in het hoogseizoen zijn bladeren door middel van de takken zo ver uitspreidt dat je de stam bijna niet meer ziet. Daarom is de vijgenboom in de Heilige Schrift een plaats waar je makkelijk kan vertoeven wanneer de zon op zijn hoog staat. Kijk maar bijvoorbeeld bij Nathanael in Johannes 1. Nathanael die zat onder de vijgenboom, in de schaduw. Een vijgenboom die was bij uitstek geschikt om in de koelte onder de bladeren te zitten. Alleen deze vijgenboom is toch een andere vijgenboom als waar Zacchaeus in klom. Deze vijgenboom is ook een andere vijgenboom als bij Nathanael. Israël had tienduizenden vijgenbomen. Wilde vijgenbomen. Die waren voor de schaduw en ook wel voor de vrucht. Maar deze vijgenboom was een heel bijzondere vijgenboom. Weet u waarom? Nou, deze was er in de eerste plaats niet om de bladeren. Deze was er niet om schaduw onder deze boom te hebben. Maar deze boom die was er in het bijzonder om de vrucht. En moet u luisteren. Een vijgenboom die draagt twee keer in het jaar vrucht. In april en in augustus. Tenminste, die vijgenboom, die wilde die je langs de kant van de weg ziet. Of die geplant zijn rondom het huis voor de schaduw. Maar deze vijgenboom, die draagt heel het jaar vrucht. Heel het jaar draagt hij vrucht. Hoe komt dat? Omdat er aan deze vijgenboom een bijzondere arbeid aan ten koste gelegd is. Een vijgenboom die veel aandacht krijgt, die kan bijna heel het jaar vrucht dragen. En zelfs zo dat de vruchten er al aanhangen, terwijl de bladeren gemist worden. Zo'n vijgenboom staat hier in de wijngaard. Misschien begrijpt u het al. En die man, de eigenaar die deze boom geplant heeft, te midden van wijnstokken, komt op een zeker moment en hij zegt tot de wijngaardenier, de beheerder van deze wijngaard: zie, ik kom nu al 3 jaar. De vraag is, hoe lang staat Loas hier? 3 jaar kom ik al en ik zoek al 3 jaar lang naar vrucht. Nou, het eerste jaar is niet zo verwonderlijk dat je dan nog geen vrucht vindt bij een vijgenboom. Het eerste jaar draagt hij eigenlijk nog niet echt vrucht. In het tweede jaar draagt hij wel vrucht, maar dan kan je eigenlijk die vruchten nog niet eten. Maar het derde jaar, dan draagt deze boom volvaardig vrucht. En u zegt deze landman, deze eigenaar van deze wijngaard tegen de wijngaardenier, de beheerder van die wijngaard: ik zoek nu al 3 jaar vrucht. En ik vind ze niet. Dat is ook wat. Want kijk, als je naar vrucht zoekt, dan moet je wel die boom in. Want een vijgenboom die heeft zulke bladeren dat de vrucht verborgen zit, die zit vaak verborgen achter de bladeren. Je moet er moeite voor doen om die vrucht ook met je oog te zien. Dat staat er eigenlijk ook. En nou zegt hij, dat doe ik al 3 jaar lang. En nou komt het. En ik vind het niet. En dan klinkt het als een donderslag door de wijngaard: houd hem eruit. Met andere woorden, ik heb nu lang genoeg geduld gehad, hou hem uit. Waarom? Waarom moet hij uitgehouden worden? Ja, zegt u, omdat hij natuurlijk geen vrucht draagt. Ja, dat is waar. Hij draagt geen vrucht. Maar het is nog veel erger. Het is nog veel erger. Het is niet alleen dat hij geen vrucht draagt. Maar hij beslaat gewoon onnuttelijk de aarde. En daarom hou hem eruit. Nou, dat is gebeurd. Na 3 jaar, dan is het gebeurd. Dan heb je nog maar 1 ding te verwachten. Dat die vijgenboom wordt uitgehouwen. En dat die in het vuur wordt geworpen. Op dat moment treedt die wijngaardenier, de beheerder van die wijngaard, naar voren. En die wijngaardenier zegt tegen die eigenaar: Heren, laat hem ook nog dit jaar staan. Het klinkt iets in door van een smeekbede: laat hem nog 1 jaar alsjeblieft staan. Totdat ik hem gegraven en mest gelegd zal hebben om zijn boom. Dus hier smeekt de wijngaardenier aan de eigenaar of dat hij nog 1 jaartje mag staan. Maar er klinkt ook nog een belofte in door. Die wijngaardenier die belooft aan die Heer dat hij extra veel aandacht zal besteden in dat komende jaar aan die dorre, dode vijgenboom. Maar na een jaar, dan is het echt afgelopen. Je krijgt nog 1 jaar. En dan is het echt voorbij. Want indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem dan, nogmaals, dan, namaals staat er, dan zult gij hem dan uithouden. Vindt u dat rechtvaardig van die eigenaar om die boom eruit te hakken nadat hij 3 jaar arbeid besteed heeft en nog 1 jaar erbij, dat is 4? Zeg u vanmiddag eens, zou u het onrechtvaardig vinden dat die boom in het vuur wordt geworpen en verbrand? Want kijk, hij beslaat onnuttelijk de aarde. En ik weet niet of u dat weet, maar een olijf, een vijgenboom, die deugt nergens voor. Het hout van een vijgenboom werd alleen gebruikt voor de tabernakeldienst. Om een altaar te doen branden. Om een offer in brand te steken. Want dat hout van een vijgenboom, dat was sponsachtig. En dat deugde nergens voor, alleen maar op brandhout. Vindt u het onrechtvaardig van deze wijngaardenier, van deze eigenaar, als hij de boom uithoudt en in het vuur werpt? Want het is één van beide. Het is vrucht of vuur. We gaan even terug, want u begrijpt dat ik natuurlijk wat dichterbij wil komen. Want het gaat hier natuurlijk niet alleen over het volk Israël. Want Israël is ons gegeven tot een voorbeeld, tot een waarschuwing, zegt Paulus in de Korinthebrief. Opdat wij niet in hetzelfde kwaad zouden vallen als Israël. Welk kwaad? God heeft een wijngaard geplant. En een olijfboom geplant met heel veel zorg. En God belooft in dit komende jaar aan jou, dat hij extra veel zorg aan u zal besteden. Die zorg die bestaat in de eerste plaats dat de grond rondom die boom omgespit zal worden. en dat die grond om die boom heen vermengd zal worden met mest. Zodat de wortels van deze boom voeding krijgen. Dat is één. In de tweede plaats, weet u wat er nog meer bijzonder was aan deze vijgenboom? U weet dat een boom nooit vruchten kan brengen of ze moeten met z'n tweeën zijn. Dat is in het gewone leven ook zo. Er kunnen alleen maar vruchten zijn als er een huwelijk is, een man en vrouw. Dus daarom moesten die bomen ook bij elkaar staan, want door de wind werden de zaden met elkaar verenigd en kon er vrucht zijn. Maar deze boom, die staat alleen. En weet u wat die zorg nou is van die wijngaardenier? De geschiedenis die leert dat de wijngaardenier in het Oude Testament, die hield er bijen en wespen op na. Dat gebeurt ook nu nog bij de fruittelers, die hebben bijen of wespen. En wat doen deze bijen of wespen? Die brengen het zaad over van de ene boom naar de ander, zodat er vruchten komen. Deze boom die apart gezet wordt, krijgt niet alleen een behandeling dat er mest om zijn wortels gelegd wordt, maar deze wijngaardenier zorgt ook dat die boom bevrucht wordt. Hij zendt bijen en wespen in zijn wijngaard om deze olijf, om deze vijgenboom te bevruchten. Vindt u het onrechtvaardig als er zoveel arbeid besteed is aan deze vijgenboom, dat die straks uitgehouwen wordt na 1 jaar? Dit is de arbeid die besteed wordt aan de vijgenboom. Ik geloof, gemeente, dat het jaar wat voor u ligt, dat God een bijzondere zorg zal besteden aan u. Hij had u dit jaar al uit kunnen houden, want de 3 jaar zijn al voorbij. Maar die wijngaardenier die heeft gepleit bij de eigenaar, laat hem nog 1 jaar staan. Christus heeft gezegd, Vader, houd hem er nog niet uit. Dit jaar, dat predikt al gemeente dat het genade is dat we er nog zijn. Toen Jona door Nineveh ging, toen predikte Jona nog 40 dagen. En dan zal Nineveh vergaan. Hier in deze gelijkenis predikt ons nog 1 jaar. En dan zal de vijgenboom uitgehouwen worden en in het vuur geworpen worden. Weet u wat Nineveh deed na deze oproep nog 1 jaar, nog 40 dagen? Er ging een geschrei op in Nineveh. Toen ze deze boodschap hoorden nog 1 jaar, toen ging er een geroep op naar de hemel. En de koning vernederde zich in zak en as. En ze schreeuwden naar de hemel, wie weet dat God ons nog genadig zij. Indien, scherpenisse, gij u niet bekeert, zo zal het u eensgelijks vergaan als degene daar in Siloam, als die Galileërs. En het is ook gebeurd. Jeruzalem is verbrand. Israël heeft geen vruchten voortgebracht der bekering waardig. Israël is niet gekomen tot berouw en boete. En God heeft Israël afgehouden en in het vuur geworpen. 19 eeuwen lang is de afgehouwen tronk van de olijfboom gezien. Toch is het nog niet voorbij met Israël, want God heeft beloofd dat hij uit die afgehouwen tronk, dat hij nog eenmaal neer zal zien naar Israël. Maar wij zijn geen Israël. Maar wij zijn wel een wijngaard des Heren. Scherpenissen, beseft u het?
dat u ook apart gezet bent, net als Israël. Dat God ook een muur om u heen hebt gezet, een wijngaard, en dat hij u geplant heeft in die wijngaard. Vindt u het dan onrechtvaardig dat die wijngaardenier jaar op jaar komt kijken naar vrucht? Want als u nou onnuttelijk de aarde beslaat, dan had het beter in uw plaats een ander kunnen zitten. Want jongens en meisjes, ik hoop natuurlijk niet dat dat bij jullie zo is. Maar mijn kinderen, is dat wel eens zo, dan moet ik ze dwingen om naar de kerk te gaan. Dat is natuurlijk bij jullie niet zo, hè. Maar dan denk je misschien, nou, dan heb ik toch maar, ik ben toch maar geweest, hè. En misschien denken je papa en mama ook wel vanmiddag, nou, ik heb toch maar mijn plek niet leeggelaten. En heel veel mensen die denken, als ze hun plek maar niet leeglaten, dat ze het dan goed hebben gedaan. En de rest, welke rest? Ja, de rest moet God doen. Wat moet God doen dan? Die vruchten, daar moet God voor zorgen. Ik heb gedaan wat ik kon, ik heb mijn plekje niet leeggelaten. Maar luister eens, God kijkt niet of je plekje leeg is, maar hij zoekt vanmiddag naar vrucht. Want hij heeft arbeid aan u ten koste gelegd. Het klinkt oneerbiedig, maar ik bedoel het heel bewogen. U wordt elke zondag gestoken door een wesp. Gods knechten zijn in de wijngaard des Heren als wespen. En je zit vol met bulten, omdat je gestoken bent door een wesp. En nou een boom die in de wijngaard staat, waar veel aandacht aan besteed is, waar wespen op afgestuurd zijn om u te bevruchten. En nou vraagt God vanmiddag naar vrucht. Doet God onrecht als hij vraagt vanmiddag scherpe nissen, waar is de vrucht? U voelt wel dat u niet klaar bent om te zeggen van, ik heb het toch gezeten. God die vraagt wat je ermee gedaan hebt toen je bevrucht werd. Toen het woord verkondigd werd. Toen de mest om de boom gelegd werd. Want indien gij u niet bekeerd hebt, dan zult u straks in het vuur geworpen worden. Gemeente, besef vanmiddag dat je niet vrijblijvend in Gods huis zit. God heeft u niet alleen apart gezet, maar God heeft arbeid aan u besteed. Hij heeft de zoon van zijn liefde, heeft hij aan de poort van uw hart gelegd. En nou ziet een landman er naar uit, naar vrucht. Daarom klinkt het vanmiddag, wat is er nog meer aan mijn wijngaard te doen? En ik denk dat wij één ding nodig hebben. Dat wij vanmiddag gaan bekennen met Nineveh. Dat het rechtvaardig is als God ons uit zou houden. Daar wil God in de prediking van het woord ons vanmiddag hebben. Daar in de diepte. Want geliefde gemeente, met al je vrome smoesjes, geven wij diep in ons hart God de schuld, dat we onbekeerd zijn. Maar ik zeg u in naam van mijn meester, indien gij u niet bekeert, waarvan, van uw boze gedachten, welke boze gedachten, dat u slechte gedachten van God hebt, en dat u zegt, de Heere wil mij niet bekeren. Bekering. Dat woordje wat hier gebruikt wordt in het Grieks, metanaioi, dat betekent in het gewone leven, in de Griekse tijd waarin het Testament geschreven is, Een omkeren van het morele, van het kwade naar het goede. Heel veel kerkmensen denken dat bekering is dat je het kwade moet laten en het goede moet gaan doen. Maar het woordje wat hier gebruikt wordt, dat betekent niet een uitwendige omkering. Maar dat betekent een omkering in je gedachten, in je willen, in je voelen, in je denken. Een totale omkering. Dominee, waar moeten we van bekeerd worden? Weet u waar u van bekeerd moet worden? Dat u nog steeds in uw hart zegt, God moet het doen. Zolang als u dit nog zegt, gemeente, dan vloekt u tegen de wijngaarden hier. De Heere zegt vanmiddag, scherpe nissen, wat moet ik nog meer aan mijn wijngaard doen? Waarom laat God dit verkondigen, gemeente? Waarom? Omdat we met elkaar in Zakenas ons zouden bekeren. Waarvan dan? Weet je waar we van bekeerd moeten worden? Dat we denken dat we bekeerd zijn. Maar kijk die van Siloam. Dat zijn grote zondaars. Die Galileërs, die hebben wat op haar geweten. Maar wij hoeven eigenlijk niet te vrezen. Zo ben u. Maar ik zeg u vanmiddag, vrees. Waarvoor? Voor het oordeel. Het oordeel. Welk oordeel? Dat u niet bekeerd hebt. Dat God straks zal zeggen, gij hebt u niet bekeerd. Je bent gewoon de kerk weer uitgegaan. En je hebt het weggespoeld met een kopje koffie. En dat zal straks uw oordeel wezen dat u niet bekeerd hebt. U hebt de boodschap aan u voorbij laten gaan. Want kijk, God zoekt naar vrucht. Welke vrucht? In de eerste plaats, gemeente, er is geen vrucht zonder bekering. Hoor je het? Er zijn geen vruchten zonder bekering. Daarom zegt de Heer Jezus ook tegen de Joden, bekeert u. Maar wij kunnen toch geen vruchten voortbrengen. Wilt u dan vanmiddag zeggen dat die vijgenboom toch nog iets goeds kan voortbrengen? 3 jaar lang is die eigenaar wezen kijken bij u en hij vond niets anders dan de dood. Want hij zocht niet naar een paar uitwendige dingen, maar hij zocht naar de vrucht des harten en hij heeft 3 jaar lang geen vrucht gevonden, de dood. Maar nou heeft deze landman, de eigenaar van de wijngaard, die heeft u 3 jaar lang verkondigd dat er uit u geen vrucht is in der eeuwigheid. Dat heeft hij laten verkondigen. Hij heeft gezegd, jonge meisje, uit jou geen vrucht meer in der eeuwigheid. 3 jaar lang. Maar hij heeft nog meer verkondigd. Hij heeft ook verkondigd, zondaar, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Wat is nou bekering? Weet u wat bekering is? Dat is belijden en toestemmen. Wat toestemmen? Dat ik voor God in geestelijke zin onvruchtbaar ben. En het hem belijden in Zakenas dat ik 3 jaar lang een onvruchtbare vrouw geweest ben. Dat is 1 kant van bekering. Maar de andere kant van bekering is dat ik amen ga zeggen, waarop dan? Dat mijn vrucht uit u gevonden wordt. Dat is u gepredikt, ik weet het zeker, 3 jaar lang gepredikt, dat u een onvruchtbare vijgenboom bent. En weet u wat de zonde is van dominee Simons en van Scherpenissen, dat we dat ten diepste niet aanvaarden willen? U wil allemaal zelf nog wat doen om vruchten voor te brengen. En u brengt niets anders voor dan bladeren, bladeren. Geliefde gemeente, de Heilige Geest die is vanmiddag bezig. Om ons met elkaar tot de belijdenis te brengen dat we onvruchtbaar zijn. En nou gestoken door een wesp. En ons niet bekeerd. Het ons aangewezen, het ons aangezegd. Ik ga nog een stapje verder. De vrucht is ons aangeboden. En niet bekeerd. En als het u nou zo is aangezegd. Dat u een dode boom bent. En dat er in der eeuwigheid uit u geen vrucht voortkomt. En er is u verkondigd. Verkondigd zondag aan zondag dat uw vrucht uit mij gevonden wordt, zegt Christus. En indien u deze boodschap naast u neerlegt, nog sterker als u deze boodschap verwerpt, dan zeg ik u, de bijl ligt alreede aan de wortel van je boom. Je krijgt nog 1 jaar. En dan zal je rechtvaardig worden afgehouden. Omdat je niet geloofd hebt. Dat je als een onvruchtbare. Als een zondaar. Als een goddeloze. Als een verloren zoon of dochter. Behouden kan worden. Door hem die verkondigd heeft. Uw vrucht. Wordt uit mij gevonden. Buiten de geloofsvereniging. Onthoud hoor. Buiten de geloofsvereniging met Christus zijn er geen vruchten. Al degenen die deze boodschap die vanmiddag wordt verkondigd. Die voor deze boodschap buigen. En amen zeggen op deze boodschap. De dood in mij en het leven in Christus, diegenen die gaan vruchten dragen. Tegenwoordig kan je al vruchten hebben buiten de geloofsvereniging met Christus. In geestelijke zin, gemeente, kan er alleen maar vrucht zijn in een rechtmatig huwelijk. In de gemeenschap tussen man en vrouw wordt er een rechtmatige vrucht geboren. Zo is het ook hier in geestelijk opzicht met deze vijgenboom. De wesp heeft u gestoken. Nou kan het alleen wanneer het door het geloof, gemeente, die vrucht omhelst wordt. Kan er alleen vruchten geboren worden. Heel veel mensen vinden vruchten moeilijk. Weet u waarom? Omdat ze denken dat ze dat zelf moeten doen. Maar ik zal u even wat vertellen. Een vijgenboom die draagt vruchten. Die draagt ze. Weet je wat je daaraan zelf doet als vijgenboom? Niets. Die wijngaardenier Christus zorgt voor de voeding zodat er vrucht komt. Vruchten maak je niet. Vruchten die plak je niet aan een boom. Maar vruchten die komen voort uit de bevruchting. Voor wie zijn die vruchten, gemeente? Die zijn niet voor ons. Vruchten zijn er voor de landman. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, indien je veel vrucht draagt. Wat moet ik dan doen om veel vrucht te dragen? Niks doen. Het Christus laten doen. Christus in je werken laten. De boodschap van de wesp. Die de belofte tot mij brengt. Om die door een waarachtig geloof te mijnen. zodat Christus in mij woont. Zodat die bevruchting naar binnen kan. Zodat er sappen komen. Dat die vijgenboom automatisch. Dat past niet in het koninkrijk der hemelen, automatisch. Ik bedoel het met eerbied, vruchten komen er vanzelf. Wanneer u het evangelie, Christus Jezus, door een waarachtig geloof omhelst, kan het niet anders, kan het niet anders, of er komen gewoon vruchten. De grote landman gaat vanavond vanmiddag beginnen daarachteraan. Om te kijken of die vrouw en moeder vrucht heeft. Waar mag die landman vanmiddag naar kijken? Naar de eerste vrucht. En wat is de eerste vrucht volgens de Heilige Schrift? Het geloof in Christus. Hij vraagt vanmiddag, moeder, gelooft gij in de Heer Jezus Christus? Die door de Vader gegeven is om u vruchtbaar te maken. Christus die gekomen is om een onvruchtbare te bevruchten. Opdat hij vruchten zal voortbrengen der bekering ware. De eerste vrucht. Het geloof in Christus. En weet je wat de Dordtse leerregel dan zegt? Wanneer je die vrucht door de Heilige Geest in je gebaar mag worden. Dan ontvangen ze die vrucht met grote blijdschap en aanbidding. De vrucht. Maar het is verder gegaan dan de schors. Het zaad is naar binnen gegaan. Christus is heden geboren in de olijfboom. Opdat Christus in mij vruchten zou voortbrengen. Door mij heen, hoor je het? Door mij heen. Die olijfboom die doet niks. Het is maar een middel waardoor gewerkt wordt. Die man daarachteraan. En hij zocht vrucht. Wat is de tweede vrucht? Droefheid naar God. Waarachtig berouw. Dat is niet iets wat vooraf gaat. Maar dat volgt op de bevruchting. Evangelisch berouw. Omdat ik God om mijn zonden heb misdreven. Wat is de derde vrucht? Een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Zijn dat vruchten, dominee? Gelukkig wel. Als het voorwaardes waren, dan was het verloren. Maar het is God die het in je werkt. God is het die het in je werkt. Beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Vrucht. Ik durf u te zeggen, met de volle vrijmoedigheid, op grond van de schrift, u bent bevrucht door de wesp. Maar het zaad kan niet naar binnen, omdat u niet bekeren wilt. Omdat u niet wil buigen dat je een onvruchtbare vrouw bent, die geschikt is om in het vuur geworpen te worden. Kom, gemeente. Ik roep u op tot boete en berouw. Opdat wij gaan buigen voor die grote landman. Opdat het zaad wat tot ons gebracht is naar binnen kan. Opdat Christus niet alleen in het woord tot ons komt. Maar dat Christus ook in mij wonen. In mij wonen. Woont Christus al in je. Kijk, je kan natuurlijk heel goed voor een ander gaan worden en zo. En je kan natuurlijk al je zwart geld gaan witwassen. En je televisie de deur uit doen. En ik weet niet wat ze nog meer tegenwoordig voor vruchten noemen. Het zijn allemaal goede dingen hoor, die moet je allemaal doen, maar het zijn geen vruchten hoor. Het heeft niks met vruchten te maken. Weet je wat een vrucht is? Die zit hier. Achter dat zwarte pak. Achter de bladeren. Maar als ik die bladeren nou eens van je lijf aftrek, wat voor vrucht zie ik dan? Ik zie daar twee mensen die hebben ook van deze boom bladeren getrokken. Adam en Eva. En ze hebben die bladeren gebruikt om hun naaktheid te bedekken. Ze worden vanmiddag van je lijf gerukt. Waar is de vrucht? Welke vrucht? Het geloof in die dierbare Christus. Wat is die tweede vrucht? Die droefheid. Dat ik tegen een goeddoend God heb misdreven. Waar is die derde vrucht? Een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Want zonder mij kunt gij niets doen. Zonder Christus ben ik een dorre boom. Maar in de geloofsgemeenschap met Christus ben ik als een boom die geplant is aan waterbeken. Die zijn vruchten draagt het hele jaar door. Want die tamme vijgenboom, die kon heel het jaar vrucht dragen. Draagt u ook vrucht? Gemeente, we gaan naar huis. De bijl ligt al reden aan de wortel van je boom. Geen smoesjes, man. Je redt het niet, hoor. Je redt het echt niet met een paar vijgenbladeren. Je redt het alleen maar wanneer Christus in je woont. Vernieuwd. Want ik leef zelf niet meer. Want ik ben gestorven. Opdat Christus in mijn leven. Wat doet de Heere Jezus in je leven? Dominee, ik vind een mooie naam. Nee. Dominee, ik praat graag over hem. Nee. Wat doet Christus in je leven? Vruchten voortbrengen. Kijk, je worstelt al zo lang om geloof, hè? Om geloof. Om liefde en zo. Maar wanneer Christus in je woont, door de Heilige Geest, dan geloof ik niet meer. Dan breng ik geen liefde meer voort. Dan ben ik niet barmhartig en zachtmoedig, dat ben ik niet. Maar het is Christus die in mij woont. Hij laat de vrucht des geestes schitteren. We gaan eens even kijken naar die vruchten. Dominee, ik heb vruchten, dan geloof ik het van u niet. Dominee, ik geloof dat ik ze niet heb. Want ik weet niet waar ik ze vinden moet. Luister eens, u hoeft ze niet te zien. Als God ze maar ziet. Want vraag dat jezelf maar af. Vraag het je maar af. Waarom wil je bekeerd worden? Omdat God aan zijn eer komt. Hoe komt God aan zijn eer? Niet door jou. Je hebt er een zootje van gemaakt. Maar door Christus. Hij zorgt voor de eer van zijn vader. Er is nog toekomst. Nog 1 jaar toekomst. Voor scherpenissen. Je krijgt nog 360 dagen. En dan is het voorbij. Bekeert u. Want waarom zult u sterven? Kom dan. Want alle dingen die zijn gereed. Er is een dierbare Christus voor een onvruchtbare vrouw. Er is een dierbare middelaar voor een ellendig zondaar. Er zijn wespen die u zondag aan zondag, ook donderdag. Een donderdag, als je er niet bent, dan word je niet gestoken. Wespen die de zaden bij je brengen. Dan blijft er maar 1 ding vanmiddag over. Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. O, als dat zaad naar binnen gaat, dan worden alle dingen nieuw. Dan mag ik niks doen. En Christus doet het in mij. Dan mag ik hem loven en prijzen, omdat gij het hebt gedaan. Dan gaat het van binnen jubelen. Dat doe ik niet, maar dat doet Christus in mij. Zijn naam, die moet eeuwig de eer ontvangen. We moeten naar huis, hè. Amen.